Welkom bij de Spekhoek podcast. Mijn naam is Leon Kempees en samen met Naomi Franke en Nina de Jonge ben ik de maker van de Spekhoek kaartenset. Een kaartenset waarin we 35 thema's die over licht en donker gaan behandelen, die voortkomen uit onze dagelijkse praktijk als systemisch coach en trainer. Tijdens de interviews ga ik in gesprek met verschillende gasten van diverse achtergronden over thema's die hun aan het hart gaan. Om op die manier een ander perspectief te bieden naast dat van ons en misschien wel naast dat van u. Ik wens u een fijne aflevering en voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mij. Welkom bij de Spekhoek podcast en vandaag ben ik in gesprek met Monique. En met Monique ga ik het hebben over geheimen en taboes. Welkom Monique.
Dankjewel.
En leuk, zou je willen beginnen met jezelf voor te stellen?
Zeker. Mijn naam is Monique van Bruggen Ruffie. Dat is de volledige naam. Ruffie is mijn meisjesnaam en dat is ook meteen de naam waarin ik mezelf identificeer als een tweede generatie Indische jonge vrouw. Ik ben jonge vrouw, 61 jaar oud. Zoals gezegd, tweede generatie, geboren als achtste kind, laatste, achtste en jongste kind van een gezin met vader als kneelmilitair en moeder als inlands. Dat zeg ik verkeerd. Dus ook een Indische jonge vrouw. Ze zijn getrouwd in 1949 en gerepatrieerd in 1950. Mijn oudste broer is nog net niet op de boot geboren. Die is geboren toen mijn ouders 3 weken in Nederland waren. En ja, dus 12 jaar later ben ik geboren in 1962. Als Indisch meisje ben ik heel erg Indisch opgevoed en opgegroeid in een Indische buurt met allemaal kneelmilitairen. Ik heb er alleen heel lang niks mee gedaan. Ik wilde er ook niks mee doen. Ik was echt zo'n twijfel-indo heel lang. En pas toen ik zelf volwassen werd, ben ik echt mijn roots gaan zoeken en gaan vinden. Dat had alles te maken met het boek dat ik in begin jaren 80 las van Marion Bloem, Geen gewone Indisch meisje. En toen kwam daar ineens die, ze noemen dat volgens mij Indische revijen. Daar kwam ineens ik ben Indisch en ik ben er verdomde trots op ook. Nou, dat heeft echt geresulteerd zelfs in een enorme groei van mijzelf als Indische jonge vrouw. En dat heeft ook ertoe geleid dat ik in mijn vervolgstudies als muziektherapeut ook vooral op het Indische en Molukse hulpverlening ben terechtgekomen. Dus het is geen toeval dat ik als muziektherapeut ook al heel jarenlang werkzaam ben in verpleeghuizen waar voor 90% Indische en Molukse mensen wonen.
Mooi, dankjewel. En een mooie uitgebreide inleiding. En ik ben ook wel heel erg benieuwd van... We kunnen hier straks meer, mag je hier zeker meer over vertellen, ook over de muziektherapie. Maar ik ben ook heel erg benieuwd van waarom heb je gekozen voor geheimen en taboes?
Ja, dat lijkt bijna een open deur. Hè? Bij ons in het gezin maar met name in de gezinnen of in de families van mijn ouders hebben heel veel bestonden en bestaan nog steeds heel veel geheimen en taboes. En dat heeft me... Nogmaals, lange tijd zijn me dat niet zoveel. En de laatste 30, 40 jaar ben ik daar met name heel erg in gaan, me gaan verwonderen, laat ik het zo zeggen. Ja. En het feit dat ik al heel lang van plan ben om een boek te schrijven over mijn familiegeschiedenis, kom ik een heleboel geheimen en taboes tegen. Dus ja, ik vond het een interessant onderwerp.
Ja, en is het ook, want je zei het is een open deur en dan vertel je natuurlijk over je eigen gezin en eigen familie waar je uitkomt. Mm-hmm. Ik dacht eigenlijk dat je ook ging zeggen van het is een open deur vanuit het Indische.
Zeker, heel terecht opgemerkt. We weten allemaal, dat lijkt bijna een cliché, maar het klopt gewoon. Het Indische zwijgen, dat herkennen we denk ik allemaal. Van de week las ik eten is zilver en zwijgen is Indisch of zo. het zwijgen, het grote zwijgen. Ja. Dat bedoelde ik denk ik met die open deur.
Ja, op die manier. Oké, mooi. En een boek schrijven. Interessant. En vooraf, voordat we net begonnen met de opname, toen hadden we het al even over van, oh, benieuwd wat er aan het licht gaat komen. En ook wat mag gewoon gedeeld worden en wat moet toch meer nog bij de familie blijven natuurlijk. Mm-hmm. En hoe kijk je daarmee dan als je een boek gaat schrijven? Hoe kijk je daarnaar?
Nou, met name mijn plan om dat boek te gaan schrijven heeft mij dat besef met name nog meer gegeven. Want ik heb het dan met name over een boek over de familie, over de vrouwenlijn in mijn familie. Mijn moeder is komt uit een gezin met 4 dochters en een moeder, een oma. Opa is al heel jong overleden, die is overleden tijdens de Japanse bezetting, of net daarna, aan de gevolgen van. En ik merkte dus bij met name mijn moeder en al haar zussen en oma dat er over een heleboel dingen niet werd gesproken. Nou, het boek dat ik wilde schrijven wilde ik met name daarover laten gaan, maar geen van de vrouwen leven nog. Dus ik moest vooral bij mijn neven en nichten te raden over wat zij hadden gehoord van hun moeder. En toen hoorde ik, ja, ik kreeg eigenlijk meteen de deur tegen mijn neus dichtgeslagen. Want ze zeiden eigenlijk allemaal, nee niet allemaal, maar het merendeel zei van Monique, alsjeblieft laat die beerput dicht. Hmm. En toen dacht ik van, hey, die beerput blijft dicht. Ik kan wel gaan schrijven, maar ik wil het niet anekdotisch maken. Ik wil het ook echt wel... vorm van, in hoeverre is het op waarheid gebaseerd? Of is het iets wat ik in de loop der jaren zelf heb geïnterpreteerd? Dus toen kwam ik er toch echt wel achter van, hey, hier zijn heel veel dingen gebeurd die ook gewoon in stilzwijgen gehuld zullen blijven. Dus ik kan wellicht mijn boek niet schrijven. Mm. Ja, daar kwam het eigenlijk op neer.
Maar wat doet dat met jou dan?
Ja, dat vind ik. Ik moet dat uiteraard respecteren, maar dat vind ik tegelijkertijd ook heel erg jammer. Want de dingen die ik wel weet, of ze nou anekdotisch zijn of niet, die zijn echt wel, om het maar even heel gechargeerd te zeggen, zeer de moeite waard om wel te schrijven.
Ja.
En dat heeft dus inderdaad alles met geheimen en taboes te maken.
Mm-hmm. Ja, en misschien als ik hem iets breder ga kijken, als je kijkt naar geheimen en taboes, die hebben natuurlijk de neiging om het natuurlijk binnen het systeem, of misschien niet eens, maar bij bepaalde mensen te houden. Mm-hmm. Hoe kom je geheimen en taboes, hoe kom je dat tegen in het werk wat je doet?
Dat kom ik bijna dagelijks tegen. Ik neem aan dat ik nu met de pet van therapeut op hier dit kan beantwoorden.
Je mag met beide petten beantwoorden, ja.
Ik heb heel veel... Ik werk in verpleeghuizen, maar ook in dagopvang. Dagopvang voor inzichtmoeilijkste mensen, waarbij ik... Met name door het verzwijgen van een heleboel traumatische ervaringen tegenkom. En bij het ouder worden, dat is een algemeen bekend feit, bij het ouder worden gaat de veerkracht van de mens wordt steeds minder. En met name als daar dan ook nog een vorm van dementie of andere hersenaandoening meespeelt, wordt dat exponentieel erger eigenlijk. Dus ik heb heel veel mensen in behandeling, in de muziektherapie, die op de een of andere manier in het reine nog willen komen op het laatste, in de laatste levensfase, met een geheim dat er in hun familie heeft gespeeld. Omdat ze er anders niet mee verder komen. Of dat ze pas willen sterven als dat toch geuit is. Maar omdat het heel moeilijk is om te uiten of om te delen met familie vaak, is zo'n therapiesessie vaak een hele veilige omgeving. En met name, en dat is dan ook wel weer de kracht van muziektherapie, met name omdat er vooral wordt ervaren in muziek maken erover, in plaats van erover praten. Dus het is meer het ervaren dan het praten over. Ja. Maar goed, Dan ga ik misschien te veel in details over muziektherapie, maar dat is de essentie.
Maar dat maakt niet uit.
Ja, vooral ook als praten toch wel enigszins mogelijk is, doe ik ook heel vaak songwriting met cliënten.
Oh, wat mooi.
Cliënten, patiënten, bewoners, hoe je ze
noemt. Ja, precies. Ja. Dat is altijd zo'n vraagstuk van hoe je het noemt.
Ja, precies. Sorry.
Nee, geef niet. Wat ik wil vragen is, of eigenlijk op wil merken is, dus eigenlijk in de therapie die je doet, er komen eigenlijk heel veel geheimen en waarschijnlijk ook taboes komen te sprake. En die komen dus deels bij jou te liggen. Want ik hoor je ook zeggen want ze zijn te moeilijk om te delen met familie.
Mm-hmm.
Hoe is dat dan voor je dat al die geheimen bij jou wel eruit mogen komen? Als het gaat bijvoorbeeld over jouw eigen familie, dan trekt die beerput niet open?
Ja, dat is, ik denk dat je dit herkent vanuit je professie ook wel, is dat je natuurlijk altijd een afstand en een nabijheid of een tegenoverdracht situatie hebt. Als Monique de muziektherapeut kan ik daar heel erg goed mee overweg en ben ik er gewoon voor mijn cliënt. En als Monique, het Indische meisje dat zich een heleboel dingen afvraagt over het verleden, ja, komt dat uiteraard wel heel dichtbij.
Ja.
Ja. En voor mij zou dan het schrijven van een boek mijn uitlaatklep daarin geweest zijn. Maar als jouw vraag inderdaad is, hoe ga je ermee om als je werkt met de patiënten, kan ik dat goed gescheiden houden.
Ja. Ja.
En vind ik het alleen maar heel mooi. Het verrijkt mijzelf ook heel erg, absoluut. Dus het is anderzijds ook wel weer een stukje therapie voor mezelf. Omdat je dan echt ook kan gaan relateren aan je eigen situatie.
Ja, mooi is dat. Dus, ja. Want ergens komt het woord schat bewaren komt ook in me op. Terwijl geheimen niet per se een schat zijn. Maar en tegelijkertijd dus bevat dat ook wel.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Mag ik een heel mooi voorbeeld noemen? Want ik denk dat de luisteraars heel erg herkennen, omdat ze het misschien de documentaire hebben gezien. Maar in de documentaire Buitencampus van Hattie Nijkens, waarin natuurlijk ook een heleboel geheimen en taboes worden prijsgegeven, heb ik achter de schermen, samen met Hattie, heb ik achter de schermen als muziektherapeut eigenlijk een beetje de correlatie gedaan. Voordat de mensen geïnterviewd werden voor de camera, heb ik met een aantal muziekmomenten eigenlijk een beetje voorbereid, het gesprek voorbereid en ook wat muziek gemaakt. En een heel mooi voorbeeld uit die Buitenkamp documentaire is Henry, die voor het allereerst in zijn leven voor de camera gaat vertellen over wat hem als buitenkamper is overkomen, als kleine jongen. En dat heb ik heb de eer gehad, zou ik bijna willen zeggen, om hem daarin vooraf en ook achteraf heel mooi in te begeleiden. Want Henry wilde heel graag ook muziek maken en zo. Dus ja, dat heb ik mogen leiden. En dat vond ik een heel mooi proces.
Hmm. Ja, dus daarin gebruik je echt muziek als ingang.
Ja, ja. Ja, omdat het nogmaals vaak heel moeilijk is om ergens over te praten, maar lekker even improviseren of lekker even op de drum slaan of een luidkeel samen een lied te zingen uit de Tempo Dulu periode. Ja, dat werkt vaak wonderen, ja.
Ja, en hoe ben jij zo bij de muziektherapie uitgekomen?
Indische families, ik denk dat ik... Niks nieuws zeg als... Ik zeg wel eens gekscherend, ik kon eerder ukulele spelen dan lopen. Want zittend in de box als Joost meisje en al mijn broers om me heen. Ik heb 6 oudere broers en 1 oudere zus. Allemaal al in de bandjes, weet je wel. Allemaal rocker willen worden en à la Blue Diamonds. Nou, ik kreeg dus al vrij snel een ukulele in mijn hand. En ik deed mee in de familieband vanaf mijn 4e, 5e, 6e. En dat heeft geresulteerd in de voorliefde ook voor gitaarspelen. Dus vanaf mijn 6e begon ik gitaar te leren van mijn oudere broers. En is mijn professie ook geworden, want ik ben gitaar gaan studeren aan het conservatorium, maar tegelijkertijd ook het besef van, maar ik wil geen performer, ik wil geen uitvoerend muzikus worden. Ik wil iets met die muziek doen, iets mooiers dan alleen maar optreden of lesgeven. En dat heeft mij toegezet om vanuit het conservatorium, want in Enschede kun je ook muziektherapie studeren. Dus in plaats van gitaar studeren heb ik nog steeds gedaan, maar dan gitaar als hoofdvak, maar als hoofdstudie muziektherapie gaan doen. Hmm. En toen kwam dus die ravijen die ik 10 jaar daarvoor had beleefd, ook weer helemaal naar boven. En toen ik dus een afstudeeronderwerp moest kiezen, had ik meteen zoiets van, ik ga een muziektherapeutische methode ontwikkelen specifiek voor de specifieke hulpvraag van getraumatiseerde ouderen uit het voormalig Nederlands-Indië.
Hmm. Oh, mooi. Ook zo. Mooi de correlatie tussen hoe muziek voor jou een ingang is geweest in deze ontdekkingstocht, ook met name richting het Indische en wat er van achter allemaal meekomt. En tegelijkertijd ook dat ook de methode is, of tenminste even heel plat geslagen, ook een methode is die je inzet. Dus muziek als inductie eigenlijk, zou ik het
noemen. Ja, nou zeker. En dan kun je dat wel leuk hebben opgeschreven en daarop afgestudeerd zijn, maar dan is het implementeren daarvan natuurlijk nog veel belangrijker. Dus ik had dan ook meteen het geluk dat ik die methodiek ook echt mocht gaan uitrollen bij destijds Roema Saya in Uggelen. En inmiddels ben ik ik heb ook een paar jaar voor Pelita gewerkt, waar ze ook de muziek echt in de ouderenzorg wilde integreren, implementeren. Daar mocht ik ook handen en voeten aan geven. En in de laatste dagen van mijn werkzaam leven, ik denk nog een jaar of 5 of 6 of 10 gaan werken. Maar nu werk ik dan bij Roema Kita om ook deze muziektherapie te promoten. En sinds kort, al een aantal jaren ook in beeld bij Alzheimer Nederland, Indonesië. Dus daar gaan we ook hele mooie muziekdingen doen. Mooi. En ja. Ik denk dat we misschien al, we wijden misschien een beetje uit, maar het thema is heel vaak geheimen en taboes in de muziek.
Ja, dus een van de vragen die ook in me opkwam was, als jij muziek maakt, welke verhalen, maar misschien ook wel welke geheimen en taboes vertel je ermee?
Met de muziek zelf, bedoel je?
Ja. Of is het altijd andersom?
Nee, dat wilde ik net zeggen. Ik wil het eigenlijk omdraaien. Als iemand tegenover mij zit en met een verhaal komt, of niet met een verhaal komt, vanwege dat zwijgen, dan ga je natuurlijk het. Het is niet zoiets wat, dat mogen duidelijk zijn, in de eerste sessie al plaatsvindt. Mm-hmm. Maar ik begin inderdaad met muziek en dan maak je heel vaak mee in de volgende sessies dat er steeds meer wordt verteld. En uiteindelijk krijg je, ik doe dit ook heel kort door de bocht natuurlijk, krijg je een beeld van wat er speelt bij deze persoon tegenover je. En dan ga ik daar passende muziek bij vinden. En dat kan zijn passend omdat de tekst van een bepaald lied of een bepaald stuk over het onderwerp gaan. Of het kan gaan over de sfeer die bij deze bewoner, cliënt, patiënt is opgeroepen. Of wat ik eerder al zei. We gaan woorden geven, of de woorden die er worden genoemd, ik heb daar een heel mooi voorbeeld van, worden een heel mooi lied. En dat lied gaan we dan samen zingen, spelen, maar ook opnemen. Hè? Echt ook als tastbaar, dat was vroeger natuurlijk de CD en nu de Spotify of een op welke manier je dan ook maar opneemt, zodat ze ook echt een tastbaar iets hebben. Dat voorbeeld wat ik net wilde noemen is, zo heb ik met een cliënt van mij in een lang proces echt een heel geheim, een groot levensgeheim van hem helemaal op papier gezet in songtekst. En dat hebben we bezongen. En na zijn dood was zijn allergrootste wens om na zijn dood deze cd ook echt aan zijn familie te geven. Opdat, en nou citeer ik hem, ze eindelijk eens begrijpen waarom ik zo'n verdomd moeilijke man altijd ben geweest. Ja, prachtig toch?
Ja, prachtig, prachtig. En dus schijnbaar ook zo moeilijk om dat nog bij leven te doen.
Precies, precies, ja.
Ja, en weet je ook hoe de familie erop heeft gereageerd?
Ja, want ik heb daarna tijdens de uitvaart zelf, mocht ik het lied, dat vroeger had hij ook gevraagd, mocht ik het lied zelf ook spelen tijdens de uitvaart. En daarna heb ik uiteraard, zou ik bijna willen zeggen, met zijn nabestaanden nauw contact onderhouden. En mocht ik ook met toestemming van de inmiddels overleden cliënt, mocht ik gaan vertellen. Maar ik hoef eigenlijk niet meer zoveel te vertellen, want hij had het zelf al bezongen.
Ja, precies. Ja. Precies, en om niet in te gaan op deze specifieke situatie, maar misschien in het algemeen, wat zou je zeggen, wat doet het met de volgende generatie eigenlijk als die geheimen of dat zwijgen als dat doorbroken wordt?
Ja, heel veel. In de zin van dat er eindelijk, wat ik net al zei, begrip komt voor bepaalde situaties, zodat zij... De nabestaanden daar ook hopelijk wellicht dat kunnen afsluiten.
Hmm. Ja. Ja, want gaat het altijd met geheimen en taboes en misschien met jouw patiënt, gaat het altijd over trauma?
Ik zou willen zeggen 95%, ja, zeker. En dan met name over... Ook dat lijkt een open deur, vooral trauma's die rondom de Japanse bezetting, het kamp of het buitenkamp verleden en de Bersiap, dat vooral. En natuurlijk ook wel, maar dan zijn we een stapje verder na de repatriëring, hoe ze in Nederland terecht zijn gekomen. Maar mijn eigen ervaring is vooral de periode pak een beetje 42, 50.
Oh ja, ja. Oh, interessant is dat.
Ja.
40-50.
En maar het typische is wel dat ik nu, de eerste generatie is bijna niet meer in leven. De tweede generatie is nu begint nu ook al richting bejaard te gaan. Met name de derde en de vierde generatie. En dat vind ik ook wel heel leuk om te melden, denk ik. Zeker ook bij ons in de studie. Alle Indische derde, vierde generatie studenten, de jonkies van 18 tot pak een beet 25, die ik heb nu op dit moment zelf begeleid ik een muziektherapie-student die zelf vierde generatie is en nu ook weer helemaal in die muziek teruggaat naar haar oma en gaat vertellen, goh, oma, vertel. En dus ik hoop ook dat het door initiatieven zoals deze podcast en alles wat er al geschreven is over trauma en taboe, dat op deze manier ook echt transgenerationeel gewoon wordt overgebracht. Want ik denk dat we allemaal weten dat het trauma dat bij de eerste generatie heeft gespeeld, zeker doorvoert ook naar de tweede, derde, vierde generatie. Want een heleboel mensen, zeker in de derde, vierde generatie, best wel, omdat het zo lang geleden is, het verwondert hen van god, dus eigenlijk komt mijn trauma voort uit wat mijn opa heeft meegemaakt in de Japanse bezetting. Daar zijn ook gewoon wetenschappelijke bewijzen over dat transgenerationeel het geval is.
Ja, mooi wat ik in wat je vertelde over die volgende generaties, wat ik me besefte is, en dat wat ons ook vaak opvalt, is dat de derde generatie en vierde generatie juist in hun kunst en in expressie ook heel erg naar buiten gaan.
Ja.
Besefte me nu van, ja, de eerste en tweede generatie hebben natuurlijk ook altijd veel muziek en expressie gegeven, maar veel meer misschien binnen de familie of binnen het gezin. En waar de derde generatie, tenminste, zo lijk ik het te zien, veel meer naar buiten ook komt met die expressievormen.
Ja, en dan kom ik terug op wat jij net vroeg, dat doorbreken ook van dat zwijgen. Omdat ze tegenwoordig veel meer ook, toen ik dit gesprek toch een beetje voorbereidde, was taboe, heeft vooral dan ook inderdaad te maken met dat je geen hulpverlening, vooral in de GGZ merk je dat, van het zoeken van, vragen om hulp bij bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater, ja, dat was not done, want dan, dat is een zwakte. Hè? Dus gelukkig wordt dat nu ook doorbroken. Hè? Met name die derde en vierde generatie. Ja, die weten gewoon als geen ander de weg ook te vinden daarin. Ik vind het heel mooi dat je opmerkt dat dat vooral ook in de creativiteit, in de kunstvormen heel erg naar voren komt. En nogmaals, ik val een beetje in herhaling, maar dat heeft vooral te maken met soms wil je helemaal niet praten ergens over, maar juist gaan doen. Hè? En, ja, dat... vaktherapie, hè, dat is de verzamelnaam voor muziek, therapie, beeldentherapie, dans, therapie, dramatherapie. De kracht van vaktherapie ligt hem in het ervaren en het doen en niet in het praten.
Ja, eens. Ja, en dat is wat we, denk ik, wat wij ook terugzien in ons werk en waarom wij het zo belangrijk vinden om de kunsten ook mee te brengen in het werk wat we doen. Of dat nou...
Ja.
Of dat nou inderdaad een kaartenset is met bepaalde illustraties die wat oproepen. Maar het is net zo goed in poëzie, in dans en in muziek zeker aanwezig.
Ja, en die derde en die vierde generatie, gelukkig weten die de weg te vinden. En in de hoop dat echt het oude zeer en die grote trauma's, die taboes, misschien toch wel weer worden uitgesproken.
Ja. Ja, heel mooi.
Maar ja, het helpt natuurlijk niet als je dan toch een boek wil schrijven, zoals in mijn geval, en daar eigenlijk totaal niet verder mee komt.
Nee,
ook dat moet je respecteren natuurlijk.
Ja, en vind ik er wel mooi, want je wil een boek schrijven waarin je zegt van ja, taal is soms niet de manier.
Ja, leuk hè?
Ja, heel leuk. Heel leuk.
Heel tegenstrijdig, hè? Ja.
Ook dat. Dus dat vraagt ook wel van hoe is dat het medium voor je? Gezien het werk wat je doet en wat je eigenlijk
vertelt. Ja, nee, maar ik ben ook heel talig. Dus ik ben wat dat betreft, eet ik van twee walletjes.
Ja, mooi is dat.
Ja.
Ja. We hebben het veel gehad over het zwijgen. Het indie zwijgen. En dat zie ik als... Ik op een of andere manier voelt dat meer, het taboe voelt dat meer dan daadwerkelijk de geheimen. Maar dat kan ik mis hebben.
Toen ik me voor ging bereiden op dit gesprek, ik vertelde je net toen de bandopname nog niet, of de ouderwets hè, bandopname, toen de opname nog niet startte, zei ik van ik heb me niet voorbereid, maar eigenlijk heb ik dat... Denk ik bij mezelf wel gedaan. Want ik heb vooral gekeken van... Ja, wat is nou eigenlijk het verschil tussen zwijgen... Of geheim en taboe? Dus ik heb ook gewoon heel sec de definities opgezocht. Mm. En ik heb het er met mijn man over gehad. Ook leuk om te vertellen. Voor ons is taboe... En dat werd ook wel een beetje bevestigd in de definitie. En taboe is iets... eigenlijk iets cultureels of iets gezamenlijks. Er wordt gewoon absoluut ergens over bepaalde dingen niet gesproken. Dat is een ongeschreven regel, een afspraak die gemaakt wordt. Hier wordt niet over gesproken. Terwijl een geheim, als iemand het heel belastend vindt dat hij of zij met dit taboe moet leven, omdat dat nu helemaal afspraak is, en er toch... over gaat praten en dit bijvoorbeeld aan een naast gaat vertellen, dan zou hij of zij daarbij kunnen zeggen van ik ga je nu iets vertellen, maar je moet beloven dat het echt onder ons blijft. Hmm. Dan wordt het mijns inziens een geheim. Dus je hebt iets uit die taboesfeer durven halen door er toch over te praten, maar dan moet het wel in een hele kleine gemeenschap verzwegen blijven. En die gemeenschap kan een eigen familie zijn, dan is het een familiegeheim.
Ja.
Taboe is iets groters. Ik denk dat vooral het verschil is tussen een geheim of een taboe.
Hmm. En als je dan kijkt naar, dan splits ik hem ook even zo op van, hè, dus de taboes die meekomen vanuit het Indische, die vertalen zich ook naar geheimen binnen de families. Ja,
precies dat.
Ja, en dus als je grote kijkt naar van hé, misschien moeten we niet in een gesprek als deze alle geheimen blootgeven. Maar als we kijken naar de taboes, welke taboes moeten wij doorbreken als het gaat over onze Indische achtergrond?
Ja, dat Dat vind ik een hele mooie vraag en tegelijkertijd ook een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Welk taboe zouden wij Indo's of Indische moeten doorbreken? Ja, het is net alsof ik nu een beetje om de hitte brei heen draai, maar ik denk dat we vooral het taboe moeten doorbreken dat er taboes zijn. We zouden moeten meer ons open moeten stellen om die dingen die nooit, die te moeilijk waren om te bespreken, omdat ze nu eenmaal taboe waren, om die dan toch wel. Ja, dan wordt het natuurlijk in eerste instantie een geheim. Mm-hmm. Ja, lastig. Dat vind ik een hele moeilijke vraag.
Ja, ja, dus het doet me ook afvragen van wanneer komt zo'n moment, hè, om dat te doen? Het lijkt iets met tijd te maken te hebben. Ik hoor jou ook zeggen, dat is ook mijn eigen ervaring.
Laatste levensfase ook.
Precies, ja. Daar heeft het ook mee te maken. Maar dus ook dat bijvoorbeeld zo'n eerste generatie, dat die steeds kleiner en kleiner wordt natuurlijk.
Ja.
Die in leven zijn. Dus daar merk ik, maar ik denk wij in het vak ook van, maar daardoor heb je een tweede en een derde generatie die zich in één keer vrijer voelt om ergens over te praten.
Ja.
Zo werkt het ook.
Ja. Het is misschien nog wel interessant om te vertellen hoe ik er zelf helemaal op dit thema ben gekomen. Los van het feit dat ik dus pas op oudere leeftijd mijn Indische identiteit begon te ontdekken, ben ik op goed moment, en toen was ik toch zeker al wel 40, denk ik, of 40 geweest, kwam ik door een aantal existentiële vragen die ik zelf had, kwam ik bij een medium terecht. Mm. En een medium vertelde me hoe ze te werk ging. Ze zegt van, nou, ik weet helemaal niks van je. Maar ik ga gewoon iets vertellen. Dus laat me eerst even met rust en dan kom ik... Dan begin ik te vertellen. En het eerste, toen ze terug was gekomen, nadat ze contacten had gezocht, het eerste wat ze zei, even lang verhaal kort, mijn oma stond achter mij. En mijn oma vertelde haar een heleboel dingen. En zij vertelde mij ook van, die dingen kan ik allemaal niet vertellen, maar mijn hemel, wat heeft in jouw gezin of in jouw familiesysteem, wat een geheimen zijn er. En taboes, ze noemde ook taboes. Dat was ook eigenlijk de aanleiding waarom ik daar ook over na ging denken. Maar ja, waarom ik dit eigenlijk op dit moment nu zeg, is omdat ik het er ineens aan moest denken van hoe kwam ik er zelf eigenlijk op om die taboes te willen doorbreken.
Ja, dus bij je oma. En is dat dan de moeder van jouw moeder?
Ja, dat is de moeder van mijn vier zussen, van de vier zussen, inclusief mijn moeder, ja. En die hebben als buitenkampers de Japanse bezetting meegemaakt. En dat had allemaal daarmee te maken, wat er allemaal vooral in die beerpunt moet blijven, waardoor ik mijn boek niet kan schrijven.
Ja.
De hoofdpersoon van mijn boek zou ook mijn moeder worden. Mijn oma, sorry. Ja.
Ja, want je zei volgens mij helemaal aan het begin dat jouw moeder was een inlandse. Volgens mij begon je zo en toen zei je daarna, dat moet ik niet zo zeggen.
Nee, ik vergiste me. Tenminste, ja, dat is altijd moeilijk van in hoeveel procent, dat is de veel gehoorde vraag, hoeveel procent, ja, lekker belangrijk, denk ik dan bij mezelf. Nee, mijn moeder is mijn oma is een inlandse vrouw die bij pa van der Steur als weeskindje is opgegroeid. En mijn opa, dus haar man, was een Indo, een Nederlands, een Indo-Europeaan.
Oké, op die manier. Ja, dus vanuit de buitenkant. En waar ik benieuwd naar ben, van je zegt het boek wat ik zou schrijven, die zou dan gaan over mijn oma, die zou gaan over die periode. En als we het niet met woorden...
Sorry, niet zozeer over die periode, maar ik denk dat die periode vooral de basis is geweest voor alle gebeurtenissen die daar in de jaren 50, 60, 70 uit voort zijn gekomen.
Ja, en welke muziek past daarbij?
De muziek, als ik aan mijn moeder denk, denk ik vooral aan muziek van de Amerikaanse, Engelstalige, mooie liedjes van Jim Reeves en echt die oude country en western songs. En als ik een stapje verder ga, gaan we naar de tempo doodle muziek. Dus de echte, ik noem het even de Tante Lien liedjes. Maar vooral ook de Nederlandse schoolliedjes, want ze moesten natuurlijk zo Nederlands mogelijk werden ze onderwezen. Dus vooral ook de Nederlandse schoolliedjes. En trouwens, ik beantwoord dit nu niet eens zozeer per se vanuit mijn moeder, maar ook vanuit het gros van mijn patiënten, cliënten. Mm-hmm. En daarna het repatriëren, het hervinden van zichzelf en een heel nieuw leven opbouwen. Daar hoort echt de jaren 60 muziek, jaren 50, 60 muziek bij. En de, ja, ook de Indo-rock.
Ja, ik vind het mooi als ik je dit vraag, wat er met je gezichtsuitdrukking gebeurt.
Ja, begin helemaal te stralen, hè?
Ja, ja. Precies. Dat is heel mooi om dat te merken, dus... Ja. Ook ja. Al, en dat merk ik zelf ook al zitten dus heel veel nog in geheimen en taboes verhuld en is er natuurlijk heel veel pijn als het over muziek gaat, maar als het over expressie gaat, dan komt er ook heel veel blijdschap, komt er ook heel veel energie en kracht komt er weer naar buiten.
Zeker, ja. Ja, het is ook niet voor niks dat we, daarom zei ik het volgens mij ook met een tussen aanhalingstekens, ik weet niet of je ze gehoord hebt, die aanhalingstekens, maar als we het hebben over de tempo doodle, dan hebben we het eigenlijk per definitie al over de goede oude tijd. Mm. En we weten allemaal dat die goede oude tijd helemaal niet zo goed en oud was. Ja, oud wel, maar niet goed vaak. Maar toch door die muziek te draaien uit die tijd of te zingen, probeer je... Ja, en dat is dan ook tegelijkertijd weer de kracht van muziek. Probeer je die traumatische ervaring en die ellendige dingen toch ook weg te zingen, te spelen. En dan begin ik te stralen. Maar mijn cliënten met name ook.
Ja. Ja, ze gaan dan denk ik ook heel erg terug naar die tijd.
Ja, zeker.
En dus voordat het vast zat. Dus misschien wel voordat die geheimen en taboes er kwamen. Want dat doen geheimen en taboes als geen ander natuurlijk. Ze zetten vast zowel, nou voor mijn gevoel, in onszelf, dus in ons lijf en in wie we zijn. Maar ook in onze gezinnen en in misschien wel nakomende generaties.
Ja, nee, zeker. Ja, ja, het triggert. De muziek triggert. Je doet met bepaalde muziek klanken een beroep op dat gedeelte van het brein waar de emoties vooral zitten. En heel veel emoties zijn achter slot en grendel en daar komt niemand meer bij. En de muziek heeft het vermogen om heel erg... metaforisch het sleutel van die gesloten kastje wel weer te openen.
Mm. Ja, dus dat klinkt ook wat muziek kan doen en wat ik vaak ook zeg van sommige geheimen hoef je natuurlijk niet helemaal precies te weten hoe ze in elkaar zitten. Maar wat muziek dus kan doen is het soort van ontluiken, dat je niet precies weet waar het over gaat, maar dat je de strekking, dat je snapt.
Ja, en het door muziek misschien minder heftig maakt.
Ja.
Want dat vragen mensen me natuurlijk ook. Van ja, moet je dat nou allemaal per se naar boven willen halen? Dan zeg ik natuurlijk als eerste heel, heel hard nee, natuurlijk niet. Als iemand met heel veel pijn en moeite een wond heeft laten helen, en dat is helemaal genezen, dan moet je daar vooral niet, als die wens er niet meer is, moet je vooral niet in die wond gaan lopen poeren en weer gaan open proberen te rukken. Nee, zeker niet. Dan moet je die wond ook zeker gesloten houden. Maar als die wens er wel is, zoals wat ik net vertelde over die cliënt waarbij ik dingen opnam en... na de dood dat hebben mogen delen. Die had heel erg de behoefte juist om dat nog helemaal weer, wat ik al zei, in het reine mee te komen. Ja. Maar vooral ook naar zijn nabestaanden toe. En dat merk je ook heel vaak in de therapie, merk ik ook heel vaak dat er met name muziek, in de muziektherapie ook de hulpvraag is van, help mij ergens mee in het reine te komen en te kunnen overleveren.
Ja, overleveren. Ja, precies. Ja. Precies. Dus het hoeft dus niet eens altijd naar de familie toe.
Nee, zeker niet.
Ja, ik merk dat ik als ik dit hoor, denk ik van oh, wat mooi voor die mensen dat ze dit kunnen doen, dat ze dit met jou kunnen doen. En tegelijkertijd voel ik ook wel bij mezelf van oh, maar ik had zoveel meer nog willen weten van mijn opa. Dus hè, bijvoorbeeld, dat is er eentje van, als we het hebben van, werd niet over gesproken, nou, er werd echt niet over gesproken. En denk van, oh, wat was dat? Dus ergens ook die behoefte van om te weten en te snappen van, hé, maar wat was er nou? En natuurlijk, als ik gewoon heel goed naga en als ik gewoon al die andere verhalen hoor, dan weet ik donders goed dat daar niet over gesproken werd.
Precies.
Dat is vaak ook de moeilijkheid erin.
Ja, en het gevaar is, daar had ik het ook inderdaad over in aanloop naar dit gesprek, dat het grote gevaar is, omdat je dingen niet weet, ga je eigen interpretaties maken. Je gaat insinueren, je gaat, en dat zei ik al, van ik wil niet dat mijn boek gebaseerd is op interpretaties en insinuaties, maar je gaat natuurlijk invullen. Dus zo heb ik ooit een keer de boosheid van een aantal van mijn broers op me gekregen. Doordat ik een insinuatie of een interpretatie deelde met hun. Van goh, wetende wat ik nu weet allemaal over die buitenkamp situaties. Vier jonge meiden in een gezin en een jonge oma overleven. Het zou misschien maar zo kunnen zijn dat het gezin of alle meisjes in het gezin van mama hoofdmeisjes zijn geweest. Dat is mijn insinuatie geweest.
Ja.
Of mijn interpretatie. Nou, ja, hoe durfde ik het te zeggen? Want dat kan toch niet waar zijn? En nogmaals, ik weet ook niet of het waar is. En ik hoop niet dat het waar is, maar dat is dus het gevaar van zwijgen ook, is dat je het gewoon niet weet en er ook niet meer achter kan komen.
Ja, ja en daar verdeelt het dus.
Ja, daar verdeelt het. En dat kan, en dat is gelukkig bij ons in het gezin niet gebeurd, maar dat kan ook inderdaad een hele grote weg drijven weer in de familie. Van hoe kun je dit nou denken? Hoe durf je? Ja.
Ja.
Dat is denk ik het grootste gevaar ook. Van geheimen en taboes als ze niet doorbroken worden.
Ja. Ja. Ja, en dan is dus dan is denk ik alleen de vraag van en wat is dan de manier? En wat ik nu merk als het gaat over de taboes die nu bespreekbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld derde, vierde generatie in de kunsten en in de expressievormen die er allemaal zijn. Dus ook bijvoorbeeld documentaires die er zijn. Is dat er een mate van respect in zit, die ontzettend belangrijk is natuurlijk.
En heel Indisch is.
Ja. Ja, dus hè, hoeveel taboes zitten daar ook alweer in. Hè?
Ja. Kijk, en voor alle duidelijkheid, het feit dat ik de term troostmeisje durfde te noemen, dat was al zo heftig. En nogmaals, ik weet het niet. Ik heb alleen 1 en 1 is 2 bij elkaar opgedaan, maar ik weet het niet, omdat er nooit over werd gesproken en er nooit meer over gesproken kan worden, omdat geen van die generatie meisjes, vrouwen nog leven. Dus, maar ja, wellicht is dat ook een van de redenen waarom mijn nichten en neven daar ook niet meer over willen praten. Van laat die beerpunt dicht. Ja. Toen ik met het voorstel kwam over een boek.
Ja, en natuurlijk als we het over Of een troostmeisjes is, of andere dingen van die tijd, daar ligt ook een heel groot taboe op vanuit in de maatschappij überhaupt.
Ja,
dat absoluut. Is niet alleen in jullie familie zo, dat is denk ik over het algemeen. En daar zit je natuurlijk ook weer heel erg over de schuldvragen, maar ook over heel, heel veel schaamte natuurlijk, wat op dit soort thema's allemaal zit.
Ja, absoluut.
Ja. Ja, dus dat maakt het ook allemaal heel complex. En ik vind het mooi om met jou te ontdekken hoe dat over de generaties zit, maar ook hoe dat vanuit een collectief of vanuit een volk werkt, maar ook binnen een familie en zelfs binnen een gezin en in onszelf natuurlijk.
Ja.
Ja. Heb ik nog iets gemist? Heb je nog iets wat je heel graag hierover wil vertellen?
Nee, ik heb niks gemist. Als we klaar zijn, dan waarschijnlijk wel. Dat ik denk van, oh, dit had ik nog willen zeggen. Maar volgens mij hebben we best wel heel veel...
Dat denk ik ook. Ja.
...dingen besproken.
Ja. Ja, ik ben nog wel benieuwd naar één ding. Dus als we het hebben over muziektherapie, over jouw vak... Hoe kan iemand, nou ja, stel dat dat de wens is, hoe kan iemand zeg maar door muziek zeg maar in contact komen met misschien wel hun familieleden of hun ouders? En misschien is het een hele grote vraag weer hoor, maar...
Nou, ik denk dat, nogmaals weer in dat voorbeeld wat ik al heb aangedragen, vooral is geweest, alleen... Dat was dan na de dood al, maar ik heb gelukkig ook heel vaak mensen die bij leven nog liederen met hun familie delen en songteksten met elkaar delen. Ik nodig ook familieleden wel eens uit om bij een muziektherapie-sessie te zitten. Uiteraard alleen maar op echte, met toestemming van de bewoner, van de cliënt zelf. Of ik laat, en zeker in mijn werk in de verpleeghuis, als ik echt met vergevorderd stadium van dementie mensen, dan vinden met name de kinderen van deze personen het vaak heel fijn om erbij te zitten wanneer ik met moeder of vader ga musiceren. Omdat ze dan een hele andere kant zien van vader of moeder, of de kant die ze al heel lang niet meer hebben gezien, dat ze muziekmakend of met muziek bezig zijn, eigenlijk weer die oude vader of die oude moeder of van oudsher zien. Daar kan ik wel iets persoonlijks ook over zeggen. Op dit moment, sinds een goed jaar, is mijn broer, een van mijn broers, hebben we geremigreerd vanuit Spanje naar Nederland, omdat hij in een dementieproces raakte. En we wilden heel graag dat hij in Nederland en niet in Spanje zou worden opgenomen. Nou, lang verhaal kort, ik heb het voor elkaar gekregen via alle officiële wegen om hem een kamer in Rumakita in Wageningen te krijgen, waar ik zelf ook werk. Het is tegelijkertijd ook best wel lastig hoor, want je bent ook het zusje van, je bent de eerste contactpersoon, je bent de mentor, maar je bent ook de muziektherapeut daar en zo. Dat moet je natuurlijk heel erg scheiden houden. Het mogen duidelijk zijn dat ik hem nooit in therapie zal hebben, omdat het mijn broer is. Maar ik als zus, als zusje, ben ik vanaf het moment dat hij is opgenomen in Rumakita met enige regelmaat. Dat we gewoon aan het einde van mijn werk ga ik samen met hem lekker eten in het restaurant of op de woning. En dan pakken we de gitaar of ik ga achter de piano zitten. En dan zie ik weer dat stukje persoon, mens terugkomen wat hij was voordat hij zijn herseninfarcten en zijn dementie kreeg. Dus op jouw vraag van, goh, wat kan je een familielid, volgens mij was dat de vraag, wat kan die er baat bij hebben? Ja, dat dus, om gewoon weer even de persoon van wel eer weer te zien gebeuren. Want op het moment dat er muziek speelt of gespeeld wordt, net zoals dat jij mij daarnet met een grote glimlach zag. Zo, dat gebeurt bij de mensen ook. Als ze altijd iets met muziek hebben gehad. Iemand die nooit iets met muziek heeft gehad, moet je niet de illusie hebben dat hij nu ineens dansend en springend en zingend mee gaat doen. Maar het zou maar zo kunnen, ook dat nog. Maar Het is niet een wondermiddel, dat wil ik ook zeggen. Het is echt geen wondermiddel dat voor iedereen werkt. En het is zeker niet iets wat genezend werkt, maar wel heel erg kwaliteit van leven verhogend.
Ja, en in ieder geval, en ik denk dat dat al heel erg veel winst is voor wie dan ook, is dat het, zoals je het omschrijft, dat het zo verbindend kan werken, maar dus ook weer dat je de persoon los van zijn toestand waar hij in dat moment in zit, weer kan zien en kan ontmoeten waarschijnlijk.
Ja, en dat is voor familie het allergrootste goed.
Ja.
Absoluut. Ja. Mooi, hè?
Ja, heel mooi, heel mooi. Tot slot. Welk nummer of muziekstuk, wat het dan ook is, welke zou je nog willen delen hier nu in deze podcast?
Nou, dan ga ik eens op dit moment, het eerste toen je me vroeg, ik denk waar gaat deze vraag naartoe, het eerste wat in mij opkwam was, en dat is voor mij en niet voor mijn patiënten of cliënten, ik zou zo dadelijk naar mijn Spotify-lijst willen gaan en heel hard Mr. Blue Sky van ELO willen opzetten. Want het is mooi weer. Ik voel me goed. Het is bijna vakantie. De drukke tijd is bijna achter de rug. Ik vond dit een superleuk gesprek. Ik heb echt nu even zin in Mr. Blue Sky van ELO.
Mooi.
De jonge generatie kent het waarschijnlijk niet, want het is echt de jaren 70. Ja.
Nou, ik ga het in ieder geval zo luisteren. Dus dank je wel.
Mr. Blue Sky.
Ja, dat is goed. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek en voor het delen.
Niet te danken. Graag gedaan. Ik hoop dat de luisteraars er ook iets aan hebben. In de zin van, wat maar ook. Iedereen haalt er hetgene, het zijn of haar uit, toch?
Daar ga ik wel van uit.
Ja.
Ja. Dank je wel.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is in productie van mezelf, Leon Kempees, en wordt mede mogelijk gemaakt door Indy Schout en Naomi Franke. Mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen, stuur me dan gerust een e-mailtje. Dat kan naar leon@indyschout.nl. Dankjewel en tot de volgende keer.